Nee, ik heb geen aantekening. Oké, we gaan weer verder. Attentie. 2 Korinthe 5. Gaan we weer verder, ja. Even wat opruimen hier. We gaan naar 2 Korinthe 5, ja. Ja. En we zijn in vers 13 vorige keer gekomen, 13 eigenlijk. En in vers 13 zegt Paulus, want hetzij wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Hetzij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, omdat degenen die leven niet dien, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Ja, dus vers 13 gaan we mee verder. En er staat ook het woordje want voor. Dus dat betekent, hij geeft een reden aan eigenlijk. Van hij gaat door op hetgeen wat hij daarvoor gezegd heeft. Ja? En dan spreken we de vorige keer ook gezien, dat hij in de gewetens van de mensen hoofd geopenbaard te zijn. En dat hij zichzelf niet aanprijst, want dat hoeft natuurlijk niet. Maar goed, hij geeft wel oorzaak van roem over hun. En dat ze stof zouden hebben tegen degene die in het aanzicht roemen en niet in het hart. Ja? Het hart waarmee wij geloven. Ja? En dan hebben we het over het uiterlijk vertonen en alles gehad. En in de ogen van de mensen, want het zij dat wij uitzinnig zijn, ja? Oké. Maar we zijn het voor God. Uitzinnig. Buiten zin is dat, ja? Nou, als je uitzinnig voor God bent, hè, buiten je zin, in die zin dat je, ja, dat je inderdaad, zoals Paulus, ja, nou, we weten allemaal hoe Paulus is en wat hij gedaan heeft in zijn leven. Hij was in die zin, in de ogen van de mensen, buiten zin, ja, uitzinnig wat hij allemaal gedaan heeft. Hij allemaal, en allemaal, dat voor de Heer, ja. Maar, het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden, ja. Dat heeft te maken, ja, gematigd van zinnen, dat wil zeggen, leren. Gezonde leer aan de mensen. Niet al dat. Het gaat om de leer. En waarom doet hij dat allemaal? Omdat de liefde van Christus hem dringt. Dus het uitzinnige, ja, in die zin, tegen de gelaten zegt hij bijvoorbeeld, ja, gij uitzinnige gelaten, zie je het? Ja, dat is fout. Ja, want die zijn naar de wet afgeweken. Dat noemt ze uitzinnig. Maar uitzinnig voor God is een goede zaak. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is de liefde die ons dringt. En niet de liefde, mijn liefde voor Christus. Ik zei het vorige keer al, ja. Omdat onze liefde voor de Heer Jezus is niet elke minuut van de dag, nou, dat wij daardoor zo, dat wij zo gemotiveerd raken, ja. Nee. Onze liefde die is wel eens wat bekoeld, ja. Of we hebben soms eigenlijk geen tijd. Of we hebben eigenlijk soms geen zin. Of het komt ons niet uit. Of, ja, we willen niet bespot of uitgelachen worden of gesmaad worden, ja. Dat is eigenlijk, ja, als we daarop af gaan moeten gaan, op onze liefde voor de Heer Jezus en dat ons motiveert. Nou, dat is dus niet zo. Nee, het is de liefde van Christus die ons dringt. En kijk, bijvoorbeeld in 1 Johannes 4 vers 10 en 19. En het komt ook omdat het is niet zo dat wij eerst de Heer Jezus hebben lief gehad. Nee, dat is pas gekomen nadat wij wisten dat hij ons lief had. Dat is de juiste volgorde, ja? 1 Johannes 4, vers 10. 1 Johannes 4, vers 10. Dat zegt hij dan tegen de kleine kudde, maar kijk, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Helemaal niet. Want dat zie je in Romeinen 1 ook. Dat hebben we net ook nog gelezen. Haters God. Nee. Maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zonde, en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dus, wat is dan het resultaat? Kijk in vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dus er is twijfel over, ja? Over de liefde van Christus voor ons, ja? Paulus zegt, de liefde van Christus, dat is hetgene wat mij dringt, ja? Nou, kijk even met mij terug in 2 Korinthe. En dan zegt hij ook in vers 15. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus die twee versen, die moet je wel bij elkaar lezen. Het is niet gewoon simpel, de liefde van Christus drinkt mij klaar. Daarom doe ik het allemaal. Nee, er zit nog iets aan vast. De liefde van Christus. Wij oordelen dit, ja. Kijk, als die het oordelen. De liefde van Christus drinkt ons. En dan zegt hij, als die dit oordelen, dat betekent oordelen dat je bent tot een bepaald inzicht gekomen, ja. En daarom beoordeel je iets. Dus hij zegt eigenlijk, de liefde van Christus drinkt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat indien één voor allen gestorven is, enzovoort, enzovoort. En dat betekent, daar zit een denkproces aan vast. Ja, het is niet zomaar, ja, de liefde van Christus drinkt maar klaar. Dan, nee, Paulus is tot dat oordeel gekomen. En wat voor oordeel? Er staat ook achter dat hij zal voor iedereen gestorven. Maar waarom? Dat degene die leven, voor hem zullen gaan leven. Voor hem zullen gaan leven. Dat is meer als alleen, Christus heeft mij gered, ik ben gered, klaar. En dat is dat oordeel waar Paulus toe gekomen is. En dat is voor hem de motivatie om dat allemaal te doen. Vers 13, het zij uitzinnig voor God, het zij gematigd voor de mensen. Dat is de motivatie van Paulus. Nou ja, oké. Okay. Is er twijfel over de liefde van God? Hoe weet je over de liefde van God? Ik heb vroeger, voordat ik tot geloof kwam, ja, ik ging naar de kerk, ging in de Bijbel, werd gepreekt en zo. Ik wist eigenlijk niet veel over de liefde van God. Ja, men zegt wel eens, God is toch liefde? Dan zeg je, hoe weet je dat dan? Vertel eens wat. Zeggen de mensen toch vaak, ongeloof, God is liefde, ja. Hij straft niet, hoe kan hij dat allemaal toelaten? Hij is liefde. Dan zeg ik, oh ja, is dat zo? Waar hou je dat vandaan? Hoe weet je dat? En dan weet het eigenlijk ook niet. Wij weten het natuurlijk wel, maar hoe weten wij het? Vanuit het woord. Daar staat het, want als je kijkt naar de schepping, kan je zeggen, oké, er is een schepper en hij heeft het allemaal gemaakt. Maar zeg je daarmee ook, wat is toch een liefdevolle God? De liefde van God hebben wij geleerd vanuit het woord. Ja? Dat heeft natuurlijk alles met zijn zoon te maken. Kijk, Hebreeën 12 vers 1 en 2. Ik wil even een paar teksten met jullie even doornemen. Ja? En zo zie je dat voor ons een denken is, Hebreeën 12, ja, waardoor wij dus geleerd worden dat God ons lief heeft. Hebreeën 12 vers 1 en 2, daarom dan ook, hè, het zijn de Hebreeën, maar goed, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ja, dat zijn de gelovigen in de kleine kudde. Hè? En dat is ook, die hebben ook een loopbaan. Ja, en dat is een last hoor. Want er is vervolging en verdrukking, de antichrist. Maar wat moeten ze doen? Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Ja, Jezus is de voleinde des geloofs. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Zie je, hij is naar dat kruis gegaan, ja? En heeft dat was voor hem een vreugde. Waarom? Omdat hij weten, ja, hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Is die toch die loopbaan, en daar kunnen zij zich mee identificeren. Zij worden ook vervolgd, ja? En gesmaad en veracht. En Christus heeft het ook gedaan, maar hij heeft het wel gedaan. Het was een vreugde voor hem. Waarom? Vanwege de liefde voor ons. Kijk maar mee in Filippenzen 2. En dat leert ons iets, ja? Ons denken, ja, dat moet daardoor veranderd worden, ja? En zo gaan wij leren de liefde van God. En zo worden wij ook gemotiveerd. Filippenzen 2, dan weten we allemaal in vers 6, 7, 8, dat hij spreekt over de Godheid van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten, ja? Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Nou, wat zegt hij hier? In vers 5. Want dat gevoelen zij nu, met welk ook in Christus Jezus was. Zie je het? Dus hij laat zien wat Christus gedaan heeft. Ja? Hij is tot de dood is hij doorgegaan, tot de dood des kruises, ja? Hij zegt, wat hij daar gedaan heeft, dat gevoel wat in hem was. Wat was dat voor gevoel, ja? Dat heeft hij voor mij gedaan, ja? Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Is hij voor naar het kruis gegaan? En Paulus zegt, en dat gevoel, ja? Dat moet ook in jullie zijn. Die liefde voor ons moet ook in jullie voor elkaar zijn. Want kijk maar, als je kijkt in vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, troost is in de liefde, enzovoort, enzovoort. Vers 2, vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander, uitnemender dan zichzelf. En eigenlijk ziet niet op het zijne, maar ook op hetgeen des anderen is. Want dat gevoelen, zij in u, met welk ik in Christus Jezus was. En dan zegt hij, kijk, en dan haalt hij Christus bij, die dus, die hemelse heerlijkheid, ja. Hij was hoog boven iedereen, heeft hij allemaal verlaten en is helemaal vernederd tot de dood des kruises. Hij zegt, en dat gevoel, dat zit niet in ons. Dat moet ook in jullie zijn. Dus daar leer je wat mee, ja. Hij laat het zien en hij leert het aan ons, ja. Dat is liefde, ja. Dat moet ook in ons zijn. Dat heeft hij gedaan en zo leren wij over de liefde van Christus. En één gevoel, dat gevoel moet ook in jullie zijn. Wat is dat gevoel? Het gevoel in de Bijbel, dat betekent heel vaak, heeft vaak te maken niet van ik voel het, want het is niet voelen. De liefde is niet voelen. Het is weten, ja? Wij weten het vanuit het woord. Dus dit gevoel moet ook in jullie zijn. En dan haalt hij Christus erbij, die dat gedaan heeft, en daar leert hij ons mee. Dus wat gaan wij daar doen? Dan gaan wij dus, zoals Paulus zegt in 2 Korinthe, als die dit oordelen. Hè? Je oordeelt het, dit oordeel, dit gevoel moet ook in jullie zijn. Wat Christus gedaan heeft, die liefde. Ja, en dan moet het, dan doe je geen ding door twisting of ijdele eer. En dan ga je de ander uitnemende achter dan jezelf, ja? Dat oordeel moet in ons zijn. Kijk naar Christus, ja? Dat moet ons iets leren. Dat is de liefde van Christus, die leert ons dat. Niet een gevoel. Het is geloof. He, dus kijk ook in Efeze 5. Vers 1 en 2. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Zie je? Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft zich overgegeven. En daarom zegt hij ook, dan gaat hij verder in vers 3 en 4, gaat hij over de wandel spreken en over de hoererij en al dat soort dingen. Dat is niet de wandel die Christus had. Ja? Maar je moet wandelen in de liefde. En dan horen dat soort dingen horen daar niet bij. Zie je? Hier wordt weer geleerd de liefde van Christus. En dat weten wij. En daarom oordelen wij. En daarom wordt het ons, motiveert het ook ons. Nog even een tekst, Galaten 2. Geen twijfel over mogelijk. Hier zien we dus allemaal teksten over de liefde van Christus. Ja? En dit is een hele persoonlijke tekst van Paulus. En die hoort ook voor ons allemaal zo te zijn. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat is je positie. En ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef. 2 vers 20. We leven nu niet meer door het vlees, maar alleen nu in het vlees, in dit lichaam, ja. Dat leef ik door het geloof van de Zoon Gods, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Zie je? Hij heeft mij lief gehad en hij is zich voor mij overgegeven. Ik ben met hem gekruisigd, dat is mijn positie. Nou, en dan weet je natuurlijk ook de tekst uit Romeinen 5. Dan gaan we daar even heen. Dus zomaar even een aantal teksten vanuit Paulus, ja, over de liefde van Christus, ja. Romeinen 5, vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Voor de goddeloze, ja. We hebben ook een studie die zegt van, gaan alleen goede mensen naar de hel, naar de hemel, ja. Nee, goddeloze mensen, dat wil zeggen, die gered zijn, ja. Slechte mensen, die zich hebben laten redden door het bloed van Christus, die gaan naar de hemel. Hij is voor de goddeloze gestorven, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Als je daarover nadenkt, ja, toen wij nog zondaars waren, Dat wij goddeloos waren. Ja, niet goddeloos gedrag. Dat hadden wij, omdat wij goddeloos. Want wat is goddeloos? Goddeloos is iemand die leeft zonder God. Gewoon zonder God. Die heeft het leven van God niet in zich. Nou, en het leven wat hij daarna leidt, is een goddeloos leven. Want hij heeft het leven van God niet in zich. Dus alles wat hij doet, is niet gemotiveerd door de liefde van Christus. Maar dat is gemotiveerd door vreselijke begeerten. Ja, zo leeft hij zijn leven. Nou, ziet het. Dus als wij dit zo zien, als we teruggaan naar Romeinen, of naar 2 Korinthe, ik zeg constant Romeinen, waarom weet ik niet, maar 2 Korinthe 5, als hij zegt, want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, ja, dat is de liefde van Christus, dat heeft te maken dat ons denken, dat wordt geleerd en gevoed door het woord van God, over de liefde van Christus. En dat is meer als alleen dat je weet, hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ja, dat hij gestorven is en ik ben gered. Meer dan dat. Ja. En Paulus zegt heel duidelijk, als die dit oordelen. Nou, hoe oordelen wij dingen? Paulus zegt, oordeelt hetgeen ik zeg. Zie je het? Of hetgeen wat ik zeg, dat zijn de geboden des Heren. Dus alles wat wij doen, ja, is oordeel wat Paulus zegt en wat hij schrijft in zijn brieven. En zo worden wij daardoor geleerd en krijgen wij dus tot het inzicht. Dus het is op basis, niet wat je voelt van de liefde van Christus, maar wat wij weten. Dus wat wij geloven vanuit de brieven. Zo leren wij over de liefde van Christus. En zo worden wij gemotiveerd om de dingen te doen. Zo werkt dat. En mensen willen het voelen, ja. Maar je voelt het niet. Ja, het resultaat van de vrucht van de geest is natuurlijk liefde, blijdschap, ja. Dat is de geest, want natuurlijk, het heeft mij zeker blij gemaakt en al dat soort dingen, natuurlijk. Maar de liefde van Christus op zich voelen, nee, dat is iets, omdat ik dat heb geleerd vanuit het woord. Kijk, ook in Filippenzen 1, kun je het mooi zien, over dat woordje gevoelen nog een keer. Filippenzen 1 vers 9, dan zegt hij, en dit bid ik God, dat uw liefde, zie je, uw liefde, meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, erkentenis, dat heeft vaak te maken met kennis. Kennis is iets weten. Dat je iets leert. En gevoelen. In Filippenzen gebruikt hij het woordje gevoel heel veel. Maar hoe wordt de liefde in alle gevoelen overvloedig? Nou, wij gaan niet naar het Grieks, hè. Maar in het Engels staat judgment. Heeft hij weer met dat oordeel te maken. Dat gevoel, hè? Je kan wel zeggen, ja, ik voel dat het niet klopt. Ja? Dat kan je zeggen, maar als je net, ik kan het ook zeggen, ik voel dat het niet klopt. Maar als ik over nadenk, ja, vanuit het woord, oké, ik voel dat het niet klopt, maar dan betekent het voor mij, ik weet dat het niet klopt. Ja? Dat is mijn oordeel, dat is mijn gevoelen gebaseerd op het woord. En dat bedoelt Paulus hier. Niet op je gevoel, want Paulus zal nooit zeggen dat jouw liefde moet overvloedig worden in de kennis en in je gevoelsleven, in je emoties. Nee, juist niet. Die zijn een gevolg van hetgeen wat jij aan keuzes maakt op basis van het woord van God. En die liefde wordt daarin, moet meer worden. Let op, dus dat heeft met een groei te maken in jou. Mijn liefde is, vanaf het moment dat ik tot geloof kwam, is groter geworden na al die jaren. Hoe komt dat? Omdat ik meer en meer over Christus geleerd ben. En dat heeft natuurlijk te maken vooral met de prediking van het kruis. Dat ik weet wat dat inhoudt. En zo wordt die liefde meer en meer in erkentenis, in die kennis, in erkentenis wat Paulus schrijft over Christus, die kennis daarin. Dat heeft daar alles mee te maken. Kijk, en dan ga je ook zien het volgende vers. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, zie je het? Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot. Nou, nog even naar Romeinen. Daar komt die uitdrukking ook in voor. Romeinen. Zie het? 2 vers 18. Dat gaat dan over Israël. Maar daar staat iets heel moois. Wanneer ga je iets beproeven, de dingen die daarvan verschillen? Over die liefde net, hè? 2 vers 18. Gij weet zijn wil. Israël, ja, dat weten ze uit de wet. En beproef de dingen die daarvan verschillen. En hoe beproeven ze dat? Zijnde onderwezen. Bij hun is het uit de wet. Hoe wordt onze liefde groter in erkentenis alle gevoelens, zodat wij gaan beproeven de dingen die daarvan verschillen, omdat wij zijn onderwezen, niet uit de wet, maar in de genade, in de brief van Paulus. En zo gaat die liefde van ons groeien. Dat gevoelen, dat oordelen gebaseerd op wat wij hebben geleerd. En niet op ons gevoelsleven, niet onze emotie. Maar op dat wat wij weten. Nou, dus als je dan Romeinen 12 vers 2 kennen wij natuurlijk allemaal. Hè? Hij zegt, wordt veranderd door wat? Door de vernieuwing van uw gemoed. En wat is dat? Onze redelijke godsdienst. Hij wil dat wij onze lichamen stellen tot een heilige, levende offerande. Ja? Welke is uw redelijke godsdienst? En redelijke, dat is hier je geest, je verstand. Dat wat je weet. Wat doe je met je verstand? Gebruik je verstand. Dus we worden veranderd in ons denken. We gaan kennis in de wil van God krijgen. In het kruis worden we geleerd, meer en meer en meer. Waardoor wij dingen gaan weten. En kunnen gaan oordelen. En dat motiveert steeds meer en meer. Hoe meer wij over de liefde van Christus begrijpen door het kruis, hoe meer dat ons zou moeten motiveren en dringen. En dat is wat Paulus zegt, de liefde die dringt ons. Dus we gaan terug naar 2 Korinther 5. Dus je ziet die tekst van de liefde van Christus dringt ons, houdt meer in als alleen maar, ja. Nee, daar zit meer aan vast. Daar zit dus ons hele denken wat geleerd wordt door het woord van God. En dan zie je ook daarom dat vers 15, als die dit oordelen. Ja, we zijn tot een bepaald oordeel gekomen. En meer, ja, gaan we dat zien. Want hij zegt, want wat is, ik ben tot het inzicht gekomen. Nou, het begint bijvoorbeeld met, ik weet, Christus is tot zonde gemaakt. 2 Korinther 5, vers 21, ja. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Opdat ik zou krijgen de rechtvaardigheid Gods. Nou, ga erover nadenken. Wat dat inhoudt. Wat is er aan het kruis gebeurd? We hebben een studie over het kruis. Wat er aan het kruis gebeurd is. Nou, voor mij was dat een enorme iets waarvan ik dacht, toen ik dat meer zag en begreep. Ja, dat daarmee zag ik nog meer hoe groot zijn liefde was eigenlijk. Waardoor van mij een reactie, dat ik dat geleerd heb, mijn liefde van hem weer toenam. Dat oordeel. Ja, ik ben tot een inzicht gekomen. En dan, zij dan alle gestorven zijn, ziet. Eén is voor alle gestorven. Dat is voor iedereen. Conclusie is dus, dat iedereen dan gestorven is. Dus hij is voor iedereen gestorven. Want iedereen, als daar staat, dat betekent dat ook iedereen dood is. Nou, dat is natuurlijk precies wat Romeinen 5 vers 12 leert, ja. Dat er één mens is de zonde in de wereld gekomen. Ja. Nou, Paulus zegt, de liefde dringt ons. Waarom? Eén is voor alle gestorven, zij zijn alle gestorven. Dan krijg je dus die twee groepen, ja. En hij is voor alle gestorven. En we weten, er is een lering die zegt, dat zijn de uitverkoren alleen. Nee. Hij is voor allen gestorven, want dat staat in vers 19. De God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. En niet alleen de uitverkorenen. Gelovigen, dat zijn de uitverkorenen. Ja? Maar ongelovigen zijn geen uitverkorenen. Je bent pas uitverkorenen als je in Christus bent. En dat komt pas als je tot geloof komt. Maar dan ga ik de volgende keer even met het bord erbij. Dan wil ik een aantal dingen zichtbaar daarin maken. Dus daar gaan we het nou niet uitgebreid over hebben. Maar wel, dat punt, die motivatie. Dan zegt hij, hij is voor allen gestorven, voor iedereen. Opdat degene die leven. En dat is die groep uit die allen. Daar komt een beperkte groep uit. En dat zijn de gelovigen. Dat is net zoals met de kleine kudde eigenlijk. Je hebt Israël, het grote Israël. Maar daar uit dat grote Israël zit een kleine groep mensen. En dat zijn de gelovigen. Dat is met dit ook. We leven nu in de bedenking der genade. Daar moeten we recht snijden. Hij is voor iedereen gestorven. Maar dat degene die leven, kijk, en dan komt het, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Ja, dat is wat Paulus dringt. Tot dat oordeel is hij gekomen. Dat we zijn niet alleen maar gered van het loon van de zonde, maar vanaf dat moment dat Gods geest in ons is komen wonen, zijn we ook in dienst van hem. En dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. Dus dat is meer als alleen maar, ik ben gered, halleluja, prijs de Heer. Dat heeft ook een effect in mijn leven. Ik heb een ander leven gekregen. En dat is wel mooi, want je kent natuurlijk allerlei religies, ja. En voor wie leven hun? Ik weet het niet. Ik bedoel, je hebt Allah, je hebt, wat heb je nog meer, Boeddha en zo. Maar er is er niet één opgestaan. Dus als je zegt, ik leef voor die, waar is die dan? Je leeft voor iemand die dood is misschien. Voor een dode kan je toch niet, je kan wel eens, ja, iemand is dood en dan zegt ze nog eens, nou ja, ik doe dat nog voor hem. Ja, of in zijn geest, of nog, dat had die en die nog graag gewild. Maar hij is wel dood. Maar wij hebben iemand, die is niet dood, ja. Christus leeft. Dus wij kunnen voor hem leven. Dat staat daar. Hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, dat zijn degene die gered zijn, niet meer voor zichzelf zouden leven. Zouden leven, zie, dat is wat God wil. Maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus, ja, dat is voor hem te leven. Dus je hebt twee groepen. Je hebt de groep die, nou, hij is voor alle gestorven. Oké, iedereen is dood. Die hebben een bepaald leven. En opeens kom je uit het geloof en dan wil je van hem gaan leven. Dat zijn twee verschillende levens. En die twee dingen gaan niet samen. Ik weet nog goed dat ik bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat ik tot geloof kwam en ik had een hele goede vriend. En we deden alles samen. Lachen, brullen, gieren. Je kent het wel. Ja, dat leven had ik. En nou, ik had een hele, ik heb een leuk leven gehad. Maar waarvan ik, toen ik tot geloof kwam, dacht ik, wacht even, ja, maar dat leven wil ik niet meer leiden. Dus ik kreeg er steeds meer moeite mee. Ik ging veranderen. Omdat ik hier, ik ging nu leven voor degene die voor mij gestorven en opgewekt was. Dus ik ging veranderen. Ik kreeg een ander leven. Maar dat spoorde niet meer met het leven wat ik had daarvoor. Dus ik zie mijn vriend nog bij mij. Met zijn vrouw, die kwam op bezoek. Want die kreeg dat natuurlijk steeds meer in de gaten. Ik bedoel, ik wou op een gegeven moment niet meer uit. Ik wou op een gegeven moment, ik had geen zin meer in al dat bier drinken. En bepaalde grappen, die maakte ik niet meer. Dat ging allemaal anders. En toen zei hij, ja, maar luister Jan, gingen we eens een gesprek. Wat dat betreft was het dan een echte vriend. Om daar eens over te praten. En toen zei hij, ja Jan, je weet, je kent mij. En zo was hij ook. Hij zegt, ik hou niet van veranderingen. En zo was hij ook, want zo is hij ook. Maar ja, ik veranderde. Ik werd een totaal ander persoon. Ja, en zie je, dat ging niet meer samen. Dus die vriendschap is toen ook beëindigd. We hadden geen ruzie, maar het ging niet meer samen. Ik had een leven, ik was nu niet meer bij die allen die nog dood waren. Ik was nu in die groep, die was opgestaan uit de dood met Christus. En die had de keus gemaakt om voor hem te leven. En dat was een heel ander leven als daarvoor, dat gaat niet samen. Dus kijk, in Romeinen 6, zegt Paulus, in vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zijn verder wij die de zonde gestorven zijn. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dus ja, inderdaad, de genade, wij kunnen inderdaad doen en laten wat we willen. Maar we lazen Tekorinthe 5, hij is niet voor niks voor ons opgestaan. Het is niet alleen om ons te redden, maar ook dat wij voor hem zullen leven. En zullen wij nu weer in dat leventje, zal ik nu weer in dat leven gaan met mijn vriend toen de tijd, in dat leven teruggaan, juist daarvoor waarvoor hij gestorven is, dat ik dat leven juist zou afleggen in het nieuwe leven gaan staan. En natuurlijk niet, Paulus zegt, zullen we dat doen, we zijn er toch aan gestorven, dan ga je toch niet terug. Dus iedere gelovige, hij mag dan wel gered zijn als door vuur, maar het is een schande. En of je nou klein bent of groot, maakt niets uit. En wat voor argumenten je kan aanvoeren. Maar het is een schande als je gered bent door het bloed van Christus, dat jij in een leven gaat leven in dat andere leven. En niet als iemand die voor hem gestorven en opgewekt is, dat je dat leven gaat leven. Zo, dat is wat God wil. Daarvoor is hij voor jou aan het kruis gegaan. Niet alleen om te redden, maar ook dat je voor hem gaat leven. Dus als je dat niet doet, het is een schande. En we kunnen echt wel zeggen, oké, het is genade, het mag allemaal. Het mag allemaal, ja, ja. Maar het is absoluut niet wat God wil. Kijk, in Titus 2, vers 13. We hebben het net nog even gelezen, ja. Ja, we hebben het net gelezen, ja. Titus 2, vers 14. Maar nu even in deze context. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, vers 14. Kijk, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is punt 1. En zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zie, dat is, je zou kunnen zeggen, een soort tweevoudige verlossing. De ene is, heeft met je positie te maken, voor altijd gered uit genade door het geloof van de, en gered van de tweede dood. Maar punt 2, Ja, dat we gereinigd zijn, maar ook nog in het dagelijks leven gereinigd worden en ijverig in goede werken zullen zijn. Dus dat is echt voor hem leven. Daar is hij voor aan het kruis gegaan. Dus niet alleen de redding. Dus als we terug naar, hoe laat is het nu? Waar kan ik? 2 Korinthe 5, zeg ik het weer, Romeinen. 2 Korinthe 5. Nou, dan krijg je dus het punt, hij is voor allen gestorven, dat zij allen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, omdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou oké, we kennen dus de lering dat, dat over de uitverkoren, hij is alleen voor de uitverkoren gestorven en dat soort dingen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, hij is voor iedereen gestorven, dus iedereen is gered. Ja? Maar dat maakt... Een paar versen maakt hij daar een eind aan, want hij zegt, laat je met God verzoenen. Dus iedereen moet verzoend worden. Niet iedereen is gered. Ja? En het is ook niet voor een bepaalde groep alleen uitverkoren. Hij is voor iedereen aan het kruis gegaan. Iedereen en allen is allen. Romeinen 5 vers 12. Door één mens is de zon in de wereld gekomen. Kijk met mij in 1 Timotheus, ja? Efeze 2. Efeze 2, ik sla wat over. Efeze 2 vers 1. He, dus dat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou, oké. Kijk in Efeze 2 vers 1, zie je. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Zie je, hij heeft ons medelevend gemaakt, maar we waren dood door de misdaden en de zonde. Daar hebben wij eertijds in gewandeld. Naar de eeuw deze wereld. Eerst kon ik niet voor hem leven. Ja? Omdat ik was dood in mijn misdaden, in mijn zonde. Nu heeft hij mij medelevend gemaakt. Met wie? Met Christus, want die is uit de dood opgestaan. Vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, zie je het? We zijn met Christus opgewekt. Met Christus levend gemaakt. Eerst waren wij dood in onze zonden. En nu, vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is Gods gave. Niet uit de werk, opdat niemand roemen. Het is de gave van God dat wij eeuwig leven hebben gekregen. Niet het geloof, maar het eeuwig leven. En dan zijn we met hem levend gemaakt. Eerst konden we dat niet. Later wel. Dus je hebt een hele groep, hij is voor allen gestorven, maar uit die groep is die groep die tot geloof komt. En een andere groep, die wil niet, die blijft gewoon dood in de zonde. En is niet levend, maar dood in de ogen van God, dood in zijn zonde. Kijk even mee in 1 Timotheüs 4 vers 10. Dus Christus is de redder voor iedereen. Voor iedereen is hij aan het kruis gegaan. En men zegt wel eens, ja, je denkt zelf ook wel eens misschien... Waarom zeg ik nou ja en de ander nou nee? Ja, ga ik nou toch in mezelf roemen? Nee, dat niet. Maar ik heb ja gezegd, ja, ik heb ja gezegd. Ik heb me laten overtuigen dat ik een zondaar was. Ik wist het wel, ik wist het, zonder meer. Anders kom je ook niet tot geloof. Want je weet, ik heb een verlosser nodig. En ik heb ja gezegd, en waarom een ander geen ja zegt, dat weet ik ook niet. Dat weet ik gewoon niet. Ja, maar het is niet zo dat God dat voorbestemd heeft. Dat wordt geleerd. Nee, want 1 Timotheüs 4 vers 10, wat zegt hij daar? Want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad. Inderdaad. Worden wij gesmaad, ja. Als jij komt met het kruis, met goed nieuws, ja. Word je gesmaad. Omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Dus hij is een behouder van alle mensen. Je ziet hier eigenlijk ook... Een soort tweevoudige redder hebben we hier. Ja? Hij is een behouder en redder van alle mensen. Maar allermeest van de gelovigen. Deze tekst wordt natuurlijk ook misbruikt. Ja? Dus aan de ene kant heeft hij de Calvinist. Die zegt nee, het is alleen maar voor een beperkte groep. En dat heeft hij van tevoren al uitverkoren. Dus hij voor de grondlegging de wereld gewoon gered, klaar. En dat, zo is dat, dat ligt vast. En je wacht maar af en je ziet het wel. En de andere kant die zegt nee, iedereen is gered. En geef hem bij de deugd. Geef hem bij de deugd. Inderdaad, hij is een behouder van alle mensen. En wij vergelijken dat altijd met de badmeester, ja? Ken je die vergelijking, de badmeester? Nee? Als je naar het zwembad gaat, Nou, dan heb je daar een badmeester. Of op strand heb je, nou ja, hier ook hè, in Amerika, badmeesters. En iedereen gaat het water in. En hij zit daar klaar voor iedereen om ze te redden. Dus hij is een redder voor iedereen. Hij is een badmeester voor iedereen. Maar uiteindelijk is hij natuurlijk in werkelijkheid voor degene die in nood is en die hem aanroept. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij is gestorven voor alle mensen. Hij is een behouder van alle mensen. Iedereen is te redden. Maar diegene die gered worden zijn degene die hem ook aanroepen als te redden. Die dus zien dat ze in nood zijn. Dat is van ons. Dat je een zondaar bent, dat je anders verloren gaat. En het allermeest van de geloven, dat zijn degene die geloven. Dus hij is een behouder van alle mensen, van iedereen. Want iedereen is dood en is gestorven. Ja? Dus voor alle zondaars, de ongelovigen. Maar uiteindelijk is dit alleen voor de gelovigen. Allermeest. Want die maken de keuze en erkennen dat ze gered moeten worden. Net zoals hij tegen de fariseeën zegt. Ja, zij, de fariseeën, die denken hem niet nodig te hebben, die zijn rechtvaardig. Ja? Medicijnmeester, ja? Die denken geen medicijnmeester nodig te hebben. Ze denken dat ze gezond zijn. Ja? Kijk ook even in Romeinen 3 vers 21. Romeinen 3 vers 21. Okay. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dat wordt nu bekendgemaakt. Het is hetzelfde verhaal weer. Het is tot allen, ja. Het geloof van Christus wordt... De rechtvaardigheid Gods is in het geloof van Jezus Christus. Is dat voor een allen? Wat is allen hier? Ook voor iedereen weer. Het is voor iedereen. Maar uiteindelijk voor degene die geloven. Zie je weer het verschil? Voor allen heb je de hele groep. Maar in die groep is die groep die gelooft. Het gaat altijd om geloof in de Bijbel. Je moet het geloven. En dan zie je, er is geen onderscheid. Want zij hebben weer allen gezondigd. Het woordje allen. Iedereen heeft gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus het is voor iedereen. En want iedereen heeft gezondigd. Iedereen is gestorven. Want Christus is voor allen gestorven. En ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. En ze worden allemaal om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Maar het zijn de allen die geloven. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Nou, als laatste tekst, dan ga ik volgende keer verder. Gaan we naar 1 Timotheüs 2 vers 4. We moeten het woord de waarheid recht snijden. Want het is niet altijd zo geweest. Ja? Want als wij de evangelie lezen, dan zie je dat de Heer Jezus Christus kwam voor, niet voor allen. Hij kwam voor de zijnen. Voor het volk Israël. Ja? Dus als hij naar de evangelie gaat, dan zie je dat hij zijn bloed gaat geven voor het volk Israël. Maar 1 Timotheüs 2 vers 4, we leven nu in de bedeling der genade. En dan zien we welke wil dat alle mensen zalig worden. En Paulus spreekt hier, we zagen het net ook in Romeinen. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Paulus is degene die verkondigt, het kruis is voor allemaal. En dat betekent dat Jood en Heiden en elk mens hier op aarde zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat wil hij. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen zijnde de getuigenis te zijnde tijd. En dat is belangrijk, dat laatste stukje. Dat getuigenis te zijnde tijd, dat is het getuigenis wat Paulus geeft. Dat is te zijnde tijd. Voor Paulus werd dat niet verkondigd. Dat gaan we volgende keer ook zien. En dat heeft te maken met de velen. Hier spreken we over allen. Het rantsoen is voor allemaal. En is vanaf Paulus is dat. Het is pas aan Paulus bekendgemaakt. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Dus we spreken hier over een bedelingswaarheid. Als we spreken over. Hij is voor allen gestorven. Hij is een rantsoen geweest voor allen. Ja? Dat die zalig worden. Want Paulus zegt, ik ben een apostel, een leraar der heidenen. Hij is een apostel van de heidenen. En aan hem is iets nieuws geopenbaard. Dus we moeten heel duidelijk wel het woord der waarheid recht snijden. Want hè, ik had ook pas dat gesprek met die man in de vakantie. En die man die een dominee was in een kerk in Engeland. Ja, een Zuid-Afrikaan. En die wilde dus het evangelie ook aantonen dat wat Petrus verkondigde. En dan zie je heel duidelijk het getuigenis te zijn de tijd. Dat was niet aan Paulus, of niet aan Petrus. Want Paulus zegt, dat ben ik, daartoe ben ik gesteld. Dat is de zijne tijd. En niet eerder. Dus dat Petrus heeft dat nooit verkondigd. Dus we moeten woorden waar het wegsnijden. En dan weten we ook dat we niet in het evangelie moeten gaan zoeken. Voor het evangelie waar dan staat dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. En Paulus zegt, daar ben ik de prediker van. Kijk maar, een leraar de heidenen in geloof en waarheid. In geloof, dat ze allemaal zalig worden. En punt 2, de leraar, dat ze tot kennis van de waarheid mogen komen. Nou, dan moet het woord der waarheid net snijden. En dan moet het zo zien, dus 2 Korinthe 5. Hè, dat is die vers nog even lezen, om af te sluiten. Als Paulus zegt, de liefde van Christus, ja. En dat woordje want, hè. Je ziet al trouwens in vers 11, zegt hij, in vers 12 begint hij met want. In vers 13, dat bouwt constant door. Want, uitzinnig. Ja, voor God. Of gematigd van zinnen naar de mensen toe. Hè? Leer ze in de gezonde leer. Want de liefde van Christus dringt ons om dit allemaal te doen. Als die dit oordelen, is belangrijk. Dat zien we vaker. Als die dit oordelen, ja. Omdat wij tot het inzicht in zijn gekomen. Dat wij hebben gezien en hebben geleerd, begrepen nu. Ja, dat zij alle gestorven, dat één voor alle gestorven is en zij dan alle gestorven zijn. Dat is punt 1. En hij is voor alle gestorven, punt 2, opdat degene die leven, dat zijn wij. Iedereen die gelooft in Christus, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. En dat is wat Paulus nu leert, ja. En oordeelt, en wij ook, dat wij, hij is voor ons gestorven, het is meer alleen maar voor onze zonde, maar dat we ook echt voor hem zullen gaan leven. En dat motiveert Paulus. Dat is de liefde van Christus die hem dringt. Ja? Om voor hem te leven en al deze dingen te doen. Nou, dat ook voor ons zou mogen zijn. Ja? Dat wij ook tot dat oordeel en inzicht mogen komen. Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken u voor uw genade en uw liefde. En dat het ook ons mag dringen, Vader, die liefde van Christus. Niet een emotie en dat we dat moeten voelen. Maar gebaseerd is op een duidelijk oordeel, Vader. Op een duidelijk inzicht vanuit uw woord. Dat ons gemoed veranderd mag worden door uw woord en ons denken beïnvloedt. Dat u wil gaan leren kennen, maar buiten dat onze liefde mag meer en meer overvloedig worden, Vader, in de kentenis en het gevoelen. Dat we gaan zien wat daar allemaal van verschilt, Vader. Dat we onderscheidingsvermogen krijgen en dat uw liefde ons mag dringen, omdat wij die steeds beter gaan kennen en doorgronden en zien, Vader. Vader, is een rijke boodschap en we danken u daarvoor. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.